mijn sterkte. De Heere is mijn rots, mijn burcht, mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de hoorn van mijn heil. Mijn veilige vesting. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost door mijn vijanden. Met deze geweldige woorden mogen we jou vanavond welkom heten op deze live, jij daar, jongerenavond. Geweldig dat jullie er weer zijn. En terwijl ik deze woorden lees, denk jij misschien wel, hey, dat zijn mijn woorden. Ik heb lief de Heere. Hij is mijn rots. Hij is mijn burcht. Hij is mijn alles. Het zou ook maar zo kunnen dat je denkt van joh, degene die dat uitspreekt, die is gewoon helemaal verliefd op de Heer Jezus. Of die zit op de toppen van zijn geloofsleven. Of misschien zeg je wel, ja, dat zijn woorden van David. En David staat in het rijtje van de geloofshelden. Maar het is de belijdenis van iedere gelovige. Ik heb de Heere hartelijk lief. Echt waar? Is dat echt iedere gelovige of is het alleen die topper, die geloofsheld? Nou, daar gaan we het vanavond onder andere over hebben. En als jij deze woorden niet herkent, als jij niet zegt, ik heb de Heere hartelijk lief, hij is mijn burcht, hij is mijn rots waarop ik sta. Weet je, dan is deze avond misschien helemaal niet voor jou. Vanavond is het thema, ga jij de finis halen? Maar als jij niks met God hebt, als jij het leven van het geloof niet kent. Paulus vergelijkt het geloofsleven met een renbaan en een finis. Daar gaat het over, dat is het beeld. Ga jij de finis halen? Maar als jij nog niet dat geloof hebt, wat heb jij dan met de finis? Denk eens even in. Iedere zomer is er in Frankrijk is er zo'n tour met de stel wielrenners. En die mensen die fietsen echt bizarre afstanden en dat heel veel dagen achter elkaar. Ik volg het niet, maar ik weet wel dat ze veel, heel veel fietsen. En als je daar fietst, dan kan ik me voorstellen, in het Franse landschap, dan kan ik me voorstellen dat je bedenkt, ga ik het halen? Ga ik gewoon met mijn lichaam de kracht hebben om al die bergen, al die tijdritten, allemaal te beslechten? Dan heb ik ook mentaal de kracht om iedere dag maar weer door te gaan. Ga ik die finis halen? Dan is de vraag terecht. Ga ik de finis halen? Maar als jij thuis zit en je logt in jouw computer, log je in op de NOS-site en je gaat daar de tour volgen, dan is het voor jou geen vraag of dat je de finis gaat halen. Nou, daar wilde ik op aan. Fiets jij de tour of zit je thuis achter je computer? Nou, als je niet de tour fietst, niet het leven van het geloof leeft, niet zegt de Heer is mijn burcht, de Heer is mijn kracht, of je kent daar niks van, dan is deze avond helemaal niet voor jou. Maar ben je benieuwd geworden wat het is om achter de Heer Jezus aan te gaan? Om de Heer Jezus te volgen? Om het leven van het geloof te volbrengen, de finis te halen? Dan heet ik je nog veel meer welkom. Vanavond denken we daarover na. Ga ik de finis halen? En hoe? Dat is het thema vanavond. En Marcel Vroegop, die is hier net in de studio aangeschoven. En die gaat een boodschap delen waarin hij ons meeneemt. Ga jij de finis halen? En het is geen nieuwe vraag, ik zei het al, Paulus benoemde het al. Het gaat om het geloofsleven en de finis daarvan halen. Wij willen je vanavond meenemen in een hele rij geloofshelden die de finis gehaald hebben. En we willen je meenemen om te laten zien hoe we de finis kunnen halen. Ik ga je een paar praktische mededelingen geven aan het begin van deze avond. Dan hoef ik dat de rest van de avond niet te doen. Tijdens de hele uitzending kun je live reageren wat hier gebeurt. Dat kan in de chat. En dat mag je ook rustig doen. Gewoon, weet je, normaal doen we knuffelen en huggen, ben jij daar. Je mag dat rustig nu even doen en gewoon een digitale hug geven aan iedereen die ook meekijkt. Dus laat even lekker weten dat je meekijkt op Facebook, op de comments van YouTube. knuffel en hug, zeg ik. Maar je kunt ook gewoon echt live hier in de uitzending reageren of via steljevraag.dk. Vul daar je vragen in. Als je nu een vraag hebt of tijdens de lezing of wanneer ook. Vul je vragen in, dan komt hij automatisch hier bij mij op het scherm. En dan gaan wij, als het er niet te veel zijn, gaan wij die vragen behandelen. We proberen ze allemaal te behandelen, maar de les van de afgelopen avonden is dat we heel erg veel vragen hebben gekregen. En we kunnen ze gewoon niet allemaal behandelen. Tijdens de uitzending en daarna, dus ook vanavond laat nog, is er nazorg beschikbaar via de chat. Die mensen zitten thuis. Die hebben tijd om met jou te praten, je vragen te beantwoorden in een persoonlijk gesprek, om samen met je te bidden en je te helpen. Dus maak daar vooral gebruik van als je ergens mee zit, wat je niet publiekelijk wil vragen of wat je echt een persoonlijk probleem. Ga naar jaida.nl/livechat. Dan kun je daar in contact komen met onze vrijwilligers die voor jou klaar zitten. Deze avonden kosten ook geld. Zalen huren kost geld en noem maar op kost geld. Maar een studio draaien houden kost ook geld. Nou, tijdens deze avond krijg je de gelegenheid om ons te helpen om dit draaiende te houden. Je mag dat doen door naar jaida.nl/donate te gaan. En je kunt ook tijdens de uitzending, komt een aantal keer de QR-code voorbij van de Gift-app. En ook daar mag je gebruik van maken. En we zouden natuurlijk heel erg graag met jullie allemaal samen in een hele grote zaal gaan zitten zingen. Maar dat schijnt een behoorlijk probleem te zijn in de verspreiding van het coronavirus. En de vorige uitzending was er iemand die echt niet begreep dat wij dan gebruik maken van oude beelden. Nou, dat doen we dus wel. Dus we gaan zingen samen, maar dat zijn dan beelden die opgenomen zijn ver voor de coronacrisis. Sommige zelfs jaren geleden. Nou, dat waren mijn praktische mededelingen. We gaan deze avond beginnen met een ontzettend mooi lied zingen. En we zingen de lof op God met Psalm 118. In de voorbereiding van deze avond stelde Marcel voor om dit thema te doen. Ga jij de finish halen? En toen dacht ik, dat is echt een ontzettend mooi thema. De laatste live avonden hebben we echt zo ongelooflijk veel vragen gekregen van mensen die twijfelen. Of mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen, maar niet meer weten hoe ze moeten leven met de Heer Jezus. Of de Heer Jezus kwijtgeraakt zijn. Of ontiegelijk veel zoekers. En achter de schermen hebben we er best wel eens zorgelijk naar elkaar aangekeken en gezegd van hoe is het mogelijk dat er zoveel jonge mensen zijn die niet weten hoe je met de Heer Jezus moet leven. Gewoon het leven met de Heer Jezus, een fundament in je leven. De genade van de Heer Jezus. Toen kwam Marcel met dit thema en toen dacht ik, dit gaan we direct doen. Ga je de finish halen. We gaan zo meteen een stukje uit de Bijbel lezen om onze ogen te richten op die Heer Jezus. En het is ons verlangen dat jij door deze avond leert wat het is om in geloof te leven. Dat je handvatten krijgt, dat je tools krijgt om midden in deze wereld te staan en de Heer Jezus lief te hebben als vast fundament in jouw leven. En ik wil samen met jullie wil ik bidden dat dit deze avond gaat gebeuren. Bidden jullie mee? Machtige Vader in de hemel, zo komen we aan het begin van deze avond bij u. En Heere God, allereerst willen we u prijzen en danken. Heere, dank u wel. Gewoon voor deze dag en dat u ons hier samenbrengt. Dat we vanavond hier een live jongerenavond mogen hebben, waarin het draait om u. Om uw Zoon, de Heer Jezus. Want Heer Jezus, we lazen net die woorden uit Psalm 18 van David. Ik heb u hartelijk lief, Heere. Heer Jezus, want als we beseffen wat u voor ons gedaan hebt, dan kunnen we niet anders dan zeggen, we hebben u hartelijk lief. En het is ons verlangen hier, dat iedereen die vanavond meekijkt of later deze video op internet kijkt, dat mee mag gaan zeggen, ik heb u hartelijk lief. U bent mijn rots, mijn burcht. En ik riep tot u hebt mij verlost. Heer, willen we bidden of dat u vanavond wonderen van bekering, van toewijding wil doen. Heer, in de huiskamers. De laatste avonden, ik zei het net, hebben zoveel vragen gehad. Heer, wilt u vanavond uzelf laten zien wie u werkelijk bent? En wilt u uw Heilige Geest in al die huiskamers geven? Zodat ogen gericht worden op u, Heer Jezus. Willen u zo prijzen? Willen elkaar en alles wat deze avond gebeurt in uw handen leggen? En we kijken uit naar wat u gaat doen. Zegen ons zo. En we bidden dat, Heer, in de wonderbaarlijke naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Marcel, ik had jou al welkom geheten. Leuk dat je hier bent.
Ja, leuk om hier te zijn.
En we kennen jou al een beetje. Een heel aantal jaren loop je al bij jij daarmee. We kennen jou als de motor achter geloofsrusting. Maar wie ben jij? Waar woon je? Wat doe je?
Ja, daar kan ik van alles op zeggen. Ik ben iemand die de Heer Jezus heel erg lief heeft. En alhoewel dat niet altijd op de toppen is, maar met diepe dalen soms en grote hoogte, verlangend om Jezus te volgen desondanks. En enorm verlangen om andere mensen ook te enthousiasmeren om Jezus te volgen.
Mooi.
Omdat wat je zelf eerst hebt gezien, de vreugde die je in hem hebt gevonden, ja, waar je kunt om dat ook uit te delen en anderen laten zien van, joh, kijk naar de Heer Jezus. Dus dat is, denk ik, een beetje wie ik probeer te zijn. En dat lukt soms beter dan de ene dag beter dan de andere dag. Ja. Dat is wel waar. 33 jaar, getrouwd met Nelleke. Kom uit Ede. En ik werk bij het HIW en LCA. Dat zijn jeugdelijke organisaties. Bij Evangelisch Tech, die zet zich in voor kinderevangelisatiewerk. En bij geloofstusting zeker. Ja. Dat ik een motortje kan zijn, komt wel door al die vrijwilligers. Dat zul je herkennen. Ja. Hier bij jij, daar zie je hetzelfde. Er zijn een paar koppen die een beetje het gezicht van iets zijn. Maar uiteindelijk achter de schermen wordt het echte werk meestal gedaan door ongelooflijk veel vrijwilligers. Ja. Dat is bij geloofstrusting zo. Ja. Maar dat is hier, zie ik achter de schermen natuurlijk nu ook. Ja. Ben jij er ook?
De aandeelhoers lopen relaxed rond en het zweet komt
ja, precies.
Uit de poriën van de vrijwilligers.
Die eigenlijk nooit gezien worden.
Nee.
Maar die echt na de Heer enorm dank is.
Ja. Ja. Mooi. Ook vanavond een compliment aan alle mensen die nu achter het scherm zitten en achter die camera. Mooi. Herken jij dat? Ik had van de week een gesprek hierover. Dat we lezen natuurlijk net een stukje Psalm 18. Van de Heer is mijn rots. En dat is gewoon een vaste bodem in je leven. En ik kom zoveel mensen tegen die zeggen, ja, maar ik heb heel vaak helemaal geen bodem. Herken je dat zelf? Of herken je dat in mensen die je ontmoet?
Of... Ja, nou ja, dat is wel een lastige. Toen ik pas tot geloof gekomen was, had ik dat heel sterk. Dat de bodem iedere keer onder je leven vandaan klapt. En dan word je heel sterk het gevoel van, ben ik nou wel behouden, ben ik niet behouden? En op een gegeven moment word je zo erg overtuigd door het werk van de geest, zo van overtuigd dat Gods woord de waarheid is. Dat je, hoe het leven ook loopt en hoe het ook tegen zit soms, en soms zit het echt zwaar tegen gewoon, dat je eigenlijk aan alles twijfelt, vooral heel erg aan jezelf twijfelt, maar dat daarna heb ik eigenlijk nooit meer gehad dat ik echt aan God twijfelde. En ik weet niet wat morgen komt. Ik ben nergens te goed voor. Maar eigenlijk sinds het eerste half jaar nadat ik tot geloof gekomen ben, is die echte diepe twijfel, is God er wel? Misschien een keertje op een middagje dat ik in de auto reed, dat ik even me afvroeg, zou God bestaan? En dan is het ook meteen weg. Dus ik, ja, eigenlijk wat jij zegt, dat herken ik wel.
Ja.
Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ontzettend veel jonge mensen en oude mensen die of met argwaan dan jou dit horen zeggen of mij dit horen zeggen. Maar dat kan toch niet? Dat je een leven leeft met ups en downs, maar dat je toch in alles overtuigd blijft van de goedheid en van de genade van de Heere God. Dat kan niet echt zijn. Ja. Hè? Terwijl ik denk van, ja, dat is toch wel echt. Ja. Maar dat is... Ja, dat is niet iets wat jij en ik zelf bij elkaar geknutseld hebben. Dat is echt een genadegave van de Heere God.
Ja.
En dat maakt ook heel erg hoopvol voor mensen die dat vertrouwen en die vastheid en die zekerheid niet hebben. Want het is geen trucje wat jij en ik ons hebben aangeleerd. Maar het is wat je doet. Ja. Open Bijbel. Ja. En
zelfs als je geen Bijbel meer kan lezen. Hè? Net was Koos hier en die heeft het natuurlijk ook wel eens gedeeld. Dat hij in zware tijden amper meer de Bijbel kon lezen. Precies. Maar dat er dan toch een rots in je leven is.
Ja.
Maar de Heer Jezus als fundament.
Ja. Ja. Dat voelt als een bodemloze put. Waar je maar blijft zakken en blijft zakken. Ja.
En als je kwijt bent. Ja. Dan is toch, toch is er een rots.
Ja. Ja.
Mooi dat we daar samen vanavond iets van mogen delen. Marcel gaat een boodschap delen. Over het thema. Ga je de finish halen? Dan gaat hij doen vanuit Hebreeën 11. Hebreeën 12. Dus ik wil, kijk, Hebreeën 11 en Hebreeën 12 zijn lange hoofdstukken, dus een klein gedeelte daaruit lezen. En wellicht, als jij Hebreeën 11 hoort, dan denk je, hey, dat is het hoofdstuk van het geloof. Dat klopt. Van de geloofshelden. En het begint met het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het schrijft in wie je moet geloven. En er staat een oneindige rij, beginnend bij van Abel en Noach, Mozes, Abraham, Isaac, Jacob, David. Nou, David komen we zo meteen nog tegen. Zelfs Rahab de hoer wordt genoemd. Een ontzettende rij gelovigen. En dat zijn misschien wel, we noemen ze de geloofshelden. Of de grote gelovigen. Ik hoop dat je je vanavond erin herkent. We gaan een stukje lezen. Hebreeën 11, vanaf vers 32. En de verse daarvoor is een omschrijving van al die geloofshelden. Wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David. Daar hebben we hem. En Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid in praktijk gebracht. Gerechtigheid in praktijk brengen. Ik kom er steeds meer achter dat God een God is van recht en gerechtigheid. Gerechtigheid en soms klinkt het een beetje als een modewoord. Je moet gerechtigheid brengen daar waar onrecht is. Maar wat staat er hier? Zij hebben gerechtigheid in praktijk gebracht. En dat is gewoon waar onrecht is, recht brengen. Ze hebben beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemdelingen hebben ze op de vlucht gejaagd. Oh, dus je moet gewoon geloven in plaats van bang worden voor legers. Gewoon geloven en legers op de vlucht jagen. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar, en dat is de andere kant van geloven. Anderen zijn gefolterd. Namen de aangeboden verlossing niet aan omdat zij een betere opstanding zouden verkrijgen. Weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Is dat dan de finis? Ze hebben rondgelopen in schapen vachten en geiten vellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt, mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen. Ze verbleven op bergen, in grotten, in holen, in de aarde en deze alle hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, let op, ze leefden allemaal in geloof, hebben ze de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Ze hebben het niet zien gebeuren. Wij wel. We hebben het, de hele Nieuwe Testament getuigt ervan. Hoe Jezus gekomen is. Hoe Jezus gekruisigd is, opgestaan is. Hoe Jezus zit aan de rechterhand van God. De Messias is gekomen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en het voleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen. Hij heeft de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dat is de vervulling. Marcel gaat hierover spreken. Die wil een boodschap met ons delen. En voordat we naar Marcel gaan luisteren, gaan we nog één lied zingen. Volle verzekering. Jezus is mijn.
Een lied wat zo heerlijk zingt van geloof, van vertrouwen, van zekerheid. Er vast van overtuigd zijn dat God goed is. Dat Jezus de moeite waard is om te volgen. Dat Hij genade geeft, hoe het ook loopt. Dat is waar het lied over gaat. Dat is ook waar heel de Hebreeënbrief vol van staat. Dat hebben we gelezen, Hebreeën 11. Allerlei gelovigen die genoemd worden. Sommigen met naam, anderen niet. Maar één ding is hetzelfde, namelijk ze geloven. Ze geloven God op zijn woord. En toch, om dat Bijbelgedeelte, Hebreeën 11 en Hebreeën 12... om dat een beetje een plek te kunnen geven... is het denk ik wel belangrijk dat je dat hele boek, Hebreeën boek... een beetje in zijn, ja, op zijn juiste plek kunt zetten. Want aan wie is die Hebreeënbrief geschreven? Het gaat veel over Joodse dingen, over het Oude Testament. Dus Joden, daar kom je misschien wel snel achter. Maar weet je ook dat het aan Joodse gelovigen geschreven is... die nogal meanderen... Ik weet niet of je dat woord kent. Om heel eerlijk te zijn, ik gebruik het woord niet iedere keer. Maar in de voorbereiding kwam ik dat woord ergens tegen. Toen dacht ik, dat is een mooi woord. Dus even opzoeken wat het nou eigenlijk precies betekent. En nou niet stiekem zelf ook al even via Google kijken wat het is. Weet je het? Wat meanderen is? Het is in ieder geval, daar ben ik echt van overtuigd. Dat is in ieder geval het probleem waar de mensen die de Hebreeënbrief als eerste lazen echt mee zaten. Gelovigen, ja. Bekend met het Oude Testament, zeer zeker. Maar ze meanderen wel. Meanderen is, en misschien begon er al wel een beetje een biologielesje bij je boven te waren. Meanderen is alles behalve als wat een kanaal doet. Een kanaal die uitgegraven is, recht toe, recht aan, focust. Het is strak meestal. Veel rivieren kunnen ook nog wel redelijk strak zijn. Kanaal is het echt. Maar zo'n beekje in het bos, ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, dat meandert echt, dat is een gek. Misschien heb je het wel eens gezien. Dat je zo'n water tegenkomt en nou, dat stroomt dan gewoon. Maar als je dan even verder kijkt naar dat water, het gaat naar links. Het lijkt net alsof het niet weet wat het wil. Het vliegt alle kanten op. Dan weer naar links, dan weer een stuk rechtdoor. Nee, er zit wel pad in, er zit wel koers in. Dat gaat de goede kant op. En opeens weer helemaal naar rechts. Geen lijn, geen stuur, geen structuur in. Het vliegt alle kanten op. Het meandert het bos door. Dat. Misschien herken je het en misschien heb je wel eens iets meanderends gezien aan water in het buitenland. Ik weet het niet, maar dat is het punt. Dat is waar de gelovigen in Hebreeën vol mee te maken hebben. Dit is wel het moment waarop jij moet zeggen van, ho, wacht even, maar zo, goed verhaal man, goed verhaal. Maar waar haal je dat vandaan? Waar staat dat? Wat Evert net las, heb ik net niet gezien over gelovigen die alle kanten dreigen op te vliegen. Het ging eerst over geloof en zo. Dat klonk best goed. Hoe zie je dat? Nou, hier, die vraag hè, van aan wie wordt het geschreven? Ik denk dat je dan een Hebreeënbrief in moet. Kijk maar eens met me mee. Ik wil je dat laten zien. Want als we dat niet doen, dan mis je een bepaalde kleur en geur bij Hebreeën 11 en 12. Hier, kijk mee. Hebreeën 2, vers 1 en 3. Dus het tweede hoofdstuk. Hè? Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Als een boot die aan de kade ligt, maar niet goed is verankerd, niet goed vastzit, om het in de Bijbeltaal te houden, je hebt je niet vastgehouden aan datgene wat je namens God door het evangelie gehoord hebt. Je hoorde het wel, je lag wel eventjes aan de kade, maar na verloop van tijd, je zat niet vast, je was er niet betrokken op. En je gleed als een boot van de kade, je gleed langzaam weg. Zo weer terug open zee in. Zonder stuur, zonder roer. Niet wetend waar je eindigt. Dat is de eerste waarschuwing. Tweede, vers 3. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid, die zaligheid die ons van God wordt aangeboden, die in het begin door de Heer is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. Hoe zullen we ontvluchten? Waar is dan hoop? Waar is dan redding? Als de zaligheid die God je aanbiedt, als je daar, kan leuk zijn, maar nou, kan ook niet. Dat je dat veronachtzaamt, dat je daar gemakzuchtig in wordt, dat je daar makkelijk in bent. Dat je dat niet als de hoogste schat en als echt bijzonder en kostbaar beschouwt. Dat is het punt in hoofdstuk 2. En jij zegt natuurlijk nu van, ja, oké, is even het begin. Hebreeën is wel langer dan alleen dat tweede hoofdstuk. Oké, ik ben met je eens, hoop ik dat je zegt, dat afdrijven en dat veronachtzamen, dat is wel een dingetje, dat moeten we wel serieus nemen. Maar om het nou een belangrijk thema van de hele brief te noemen, dat is te gortig. Nou, kijk eens met me mee, volgende hoofdstuk, Hebreeën 3, vers 12 en 13. Zie erop toe, broeders, Hier mag je gerust een uitroepteken neerzetten. Zie erop toe, broeders. Let op. Kopie erbij. Denk goed na. Broeders, dat er nooit in iemand van u... Dit kan dus blijkbaar, wat nu komt. Dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn. Vol van ongeloof. Hij heeft het tegen gelovigen. En hij zegt tegen die gelovigen... Gelovigen, let op. Let op. Zie erop toe. Dat het niet bij jezelf of bij iemand in de gemeente zo is... dat iemand langzaam afdrijft. Langzaam zich veronachtzaamt. Langzaam een verdorven hart krijgt. Vol ongeloof. Om afvallig te worden. Je was echt aangehaakt. Zeker te weten. Je hebt belijdenis gedaan. En met de overtuiging, hè. Zei jij ja en stond je in de kerk en zong je een lied. En dat was echt. Dat was gemeend. Dat was met overtuiging. Maar waar was dat 3 jaar later? En hoe is het nu? Dat het afgedreven is, je geloof. Je levensbootje is al lang niet meer zo close bij Jezus als het vroeger was. Je hebt het veronachtzaamd. Dat kan, zegt de Hebreeënbrief. En je kunt zelfs een verdorven hart vol ongeloof kweken. En daarom, vers 13, vermaan elkaar. Hier, vermanen. Dat is niet alleen, let op, maar dat is ook bemoedigen. Van, kom op, hè, soms moet je gewoon een tik op je kopje krijgen. Van, let op, man. Blijf erbij. Volg Jezus. Kappen met die flauwekul. Soms is dat nodig. Maar soms heb je dat niet nodig. Maar heb je een... Ja, ook in coronatijd zou ik bijna zeggen... heb je geestelijk wel een arm om je schouder heen nodig. Iemand die je aanspoort en bemoedigt om Jezus te volgen... als jij gewoon even zwaar zit. En de put dieper lijkt dan dat je aanvankelijk dacht. Dat. Vermanen, bemoedigen, aansporen. Elke dag opnieuw. Zolang we van een heden kan spreken. Opdat niemand van u verhard... Heb je dat woord weer? Ook zo'n lelijk woord. Verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Nou... De volgende ga ik sneller doen, maar ik wil echt dat je dit volgt. Hebreeën 5 vers 12. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars, let op dit, leraars zou moeten zijn... hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. En dan gaat hij het voorbeeld aanhalen van een soort van baby. Dat moet je even in gedachten houden. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben. Je bent als een baby geworden en je kunt nog geen vast voedsel aan. Dat is het probleem. Kijk... Als je een baby bent in het geloof, is het niet gek dat je aan de melk zit. Dat is heel gezond. Goed in de fles zitten. Geeft helemaal niks. Als je pas tot geloof gekomen bent, dan is het die eerste maanden helemaal niet raar... dat je ongelooflijk veel vragen hebt. Soms vol twijfel zit en van alle kanten opvliegt. Dat jij inderdaad een beetje aan het meanderen bent. Alle kanten opgestuiterd in je hoofd, in je hart. Je weet het even niet hoe het zit. Je moet nog veel leren. Maar na 3 maanden, nou, dan mag je toch wel een klein beetje al iets weten. Iets geleerd hebben. Na 6 maanden of na 9 maanden, misschien kun je daar wel een klein beetje pap eten. Kun je al iets meer vast voedsel krijgen dan alleen die melk. En na 12 maanden, nou ja, dan moet je toch wel begonnen zijn hoor, met een papje eten. Als je dan nog niet begonnen bent, nou, dan loop je wel achter. Geestelijk gezien bedoelt de Hebreeën schrijver, jullie zijn al 5 jaar. Jullie kunnen al lopen. Je kunt al lopen, maar je zit nog aan de fles. Dat had niet zo moeten zijn. Als je een jong gelovige bent, dan mag je stuiteren. En weet je, dan gebeuren die dingen. Dat hoort er een beetje bij. Groeistuipjes. Maar op een gegeven moment moet je wel groeien in je toewijding aan de Heer Jezus. In de kennis van wie God is. En op een gegeven moment ja, een soort vorm van discipelschap. Hè? Echt navolging en andere mensen meenemen. Kijken in jouw netwerk hoe je andere mensen kunt helpen dichter bij Jezus te brengen. Maar als jij na 3 jaar... nog steeds geestelijk gezien op dezelfde plek zet als na 3 maanden dat je tot geloof gekomen bent, dan gaat er iets niet goed. Dan gaat er iets niet goed. Hoofdstuk 12, daar gaan wij zo eindigen. Een stukje verder dan wat Evert net las. Vers 12 tot en met 14 zie je datzelfde probleem terugkomen. Dat is mijn laatste aanduiding. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. Maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Weer zo'n voorbeeld. Het is gemakzucht wat de gelovigen die deze brief lezen nogal lijkt te typeren. Als je het een beetje populair zegt, dan is het gewoon slappe hap. Het is slappe hap geworden. Misschien aanvankelijk wel enthousiast volgeling van Jezus, maar daarna... Nou, laten we het er niet over hebben. Het is niet veel. Ben je het met me eens dat die hele brief vol zit met tikken op de vingers... met aansporingen duwen de richting van Jezus op? Omdat het dus blijkbaar niet vanzelf gaat. Het is niet vanzelfsprekend. Als jij wel een echte gelovige bent, dat je het ook echt volhoudt. Dat is geen eitje. Dat is niet simpel. Dat is niet zo gebeurd. Onder geen beding. Dus ik zou bijna zeggen, als jij denkt van nou, dat christelijk leven... die eerste 2 jaar, dat ging best lekker eigenlijk. Die eerste liefde, dat voelde goed... Maar daarna, man, oh man, dat christenleven is wel taai, hoor. Dat is pittig. Dat gaat niet vanzelf. Dan zou ik zeggen, je zit goed.
Ik zou bijna zeggen, het is een bewijs van echt geloof. Beetje voorzichtig.
Dat klopt. Geloof gaat dus inderdaad niet vanzelf.
Misschien bemoedig het je wel.
Geloof gaat niet vanzelf. De hele Hebreeënbrief staat er vol mee. Maar wat is nou het antwoord dan? Nu dit zo heel breed neergezet is, dat het dus nogal slappe hap was toen, en misschien wel slappe hap bij jou. In ieder geval is het hier af en toe slappe hap. Wat is dan het antwoord? Wat heb jij en wat heb ik dan nodig als antwoord op een sloppy christenleven? Wat halfbakken is bij tijden. Wat heb jij, wat heb ik nodig?
De Bijbel. Lees hem me mee. Hebreeën 12 vers 1.
Wel nu dan, laat ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we even dat laatste stukje als eerste pakken. En laten wij met, je hebt het gelezen, met volharding. Met volharding de wedloop lopen. Even noemen we het er straks al. Hè? Dat de Hebreeën schrijver het voorbeeld gebruikt van zo'n renbaan. Nou, ik doe af en toe een poging om een beetje hard te lopen in de buurt en een beetje te fietsen en zo. Maar ik ben geen held. En als ik moe ben, dan heb ik gewoon op een gegeven moment, ik zou een half uurtje lopen. Dan weet je, ik denk dat ik maar 20 minuten ga lopen. Ik ben een beetje moe. Ik denk dat ik naar huis ga. Dat zijn mijn sportprestaties. Het spijt me. In het geloof. Kijk, gewoon buiten hardlopen, nou ja, dat is niet zo goed voor je conditie, maar dat is dan maar zo. Maar in het geloof is dit een drama. Een drama. Het is tot groot oneer van God. Je mist waanzinnig heerlijke vreugde in de nabijheid van Christus en je getuigenis gaat eraan. Omdat je niet volhoudt. Omdat je niet door blijft lopen. Dat je op wil geven, dat je soms moe bent van geloven, is dus niet raar. Dat is heel normaal. Ik zou bijna zeggen, je kunt bijna geen echte gelovigen in je omgeving vinden die af en toe zeggen, nou, ik word wel moe hoor. Als ik niet moe word van mezelf, dan word ik soms wel eens een beetje moe. En ik word zeker moe van andere gelovigen. Dus moe worden we allemaal. Volhouden is datgene wat het er doet. En waar je anderen ook bij nodig hebt. En waar je hiertoe wordt aangespoord. Laten we met volharding de wedloop lopen. Dus niet op Sint-Jan Boeren fluitjes. Van nou ja, weet je, christenleven. God is alle genade, hij geeft alles. En ja, ik volg hem alle dagen van mijn leven. Ja, maar dat gaat niet vanzelf. En als jij dacht dat dat wel vanzelf ging, dan zul je heel snel ontdekken, het gaat niet vanzelf. En het zou jammer zijn als je echt afhaakt, omdat je van tevoren niet de kosten hebt overrekend. Dat dat ook commitment, toewijding, navolging vraagt. Oké, dat is één ding, hè? Volharding. Wat nog meer? Nou, naast die volharding die we hier hebben gehad, ik loop het vers even van achter naar voren, dan zie je hier het volgende stukje. Wel nu dan, laat ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, let op, hier beginnen we. Afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Dus met passie, commitment, toewijding, die race lopen, het christenleven volzetten, het gaat niet vanzelf. Maar ook dat je moet afleggen alle last en zonde. En je moet je even in gedachten hebben, zo'n renbaan. Misschien ben je wel iemand die een beetje de Olympische Spelen volgt. Of ken je Daphne Schippers. Volgens mij kan die wel aardig rennen in Nederland. En die van, oh, die dame die kan wel sprinten, zeg. Je doet er goed aan als je zo'n sport een keertje voorbij ziet komen. Dat je even kijkt wat voor schoenen ze aan hebben. Weet je, van die enorme Joekelse bergschoenen. Die hebben ze toch aan? En van die enorme, lange, gewaden aan broeken hebben ze toch aan, toch? En dan ja, wat echt bij de uitrusting hoort van een hardloper is ja, zo'n enorme skijas, weet je wel. Die hebben ze dan ook aan en een bouwvakkershelm op. Dan ren je echt als een trein. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. En dat is precies het punt wat hier staat. Ja, niet met dat voorbeeld wat ik er nu bij verzin, maar het staat er wel zo ongeveer. Lees maar mee. Afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Zonde en last. De Hebreeën schrijver zegt, in jouw leven als hardloper komt er zo makkelijk dingen voorbij waardoor je afgeleid wordt, waardoor je vertraagd wordt. Zonde is sowieso niet oké, want je wordt gedisqualificeerd, 100%. Maar alle last is ook een probleem. Wij christenen, en ik ben bang dat ik soms zelfs ook wel een beetje moet, wij zitten zo vaak op een niveau van, oké, die renbaan moet ik rennen, mag ik dat met bergschoenen doen? Wat? Met bergschoenen doen? Het is niet de vraag of het mag. De vraag is, gaat het jou helpen? Ga je er harder voor lopen dan? Ga je de finish halen? Ja, zo heb ik er niet naar gekeken. Ik sta zo in het leven, ik ben christen. En ik weet als christen, zonde is niet goed, hè? Dat is niet goed. Dus ik vraag altijd, is het zonde? Ja, dan doe ik het niet, meestal. Maar als het niet zonde is, nou, hoppakee, gaan.
Nee, dat is de verkeerde vraag. Vraag niet, is het zonde of is het geen zonde? Stel de vraag, helpt dit mij finishen? En dan kan het dus zo zijn dat jij in jouw leven, biddend, open Bijbel, een liedje zingend op de fiets, tot de ontdekking komt dat een bepaald onderdeel in jouw leven waar niks mis mee is. Wat gewoon mag. De hele wereld doet het en jij mag het ook doen. En jij komt innerlijk tot de overtuiging, maar ik kap ermee. Ik moet ermee nokken. En nu. Het is geen zonde. Wie heeft het over zonde? Als iets in mijn leven zo groot wordt dat het als een bergschoen aan mijn voeten zit. Ja, ik kan proberen te rennen, maar het ziet er erg klungelig uit. Ik ga zeker te weten niet de finish halen. Ik word veel sneller geneigd om op te geven. Dat is hoe je, ik zou bijna zeggen, de wedstrijdanalyse moet doen. Ander voorbeeld, met voetballen doen ze dat, hè? Een wedstrijd en dan van voren beschouwing, kijken hoe de teams spelen. Tussendoor, tussen de twee helften bekijken ze wat er gebeurt en achteraf nabeschouwing. Zo moet jij eigenlijk, als ware het een voetbalwedstrijd, je eigen leven, je eigen ziel eens onder de loep nemen. Kijk er nou eens naar. En zonde, kappen. Kappen. Neem een broeder of een zuster in vertrouwen. Deel een zonde waar je aan vastzit en kappen mee. Maar wees ook eerlijk. Gewoon mooie, goede dingen. Misschien een film die je veel te vaak kijkt. Misschien een hobby die je veel te vaak doet. Misschien een sport waar je in verzuipt. Gewoon dingen waar op zichzelf helemaal niks mis mee hoeft te zijn. Maar dat is de vraag niet. De vraag is, helpt het me finishen? Daar gaat het om. Alle last ook afleggen. Dat is wat het toe doet. Oké, volharding, gefocust zijn, zorgen dat je de finish haalt. Waar komt die motivatie dan vandaan om dit zo te doen? En het goede voorbeeld. Nou, hier aan het begin. Een menigte van getuigen. Evert refereerde er aan, hè? Ik hoop dat je het een beetje kent, Hebreeën 11, het eerste stuk. Al die mannen en vrouwen die genoemd worden, vol van geloof. Hele diverse karakters, hele diverse levens. Maar één ding is bij hen allen precies hetzelfde. En dat is door het geloof. Door het geloof. Niet waren ze helden, we noemen ze zo wel. Maar eigenlijk is er niks heldhaftigs aan, hè? Aan geloven. Want in het geloof zeg je, nou, met mij is het niet zoveel. Nee, valt een beetje tegen als ik naar mezelf kijk. Maar ik heb echt een hele grote God. En daar moet ik het echt van hebben. En hij heeft mijn woorden gesproken en daar vertrouw ik op. Dat is getuigen. En in die renbaan, om het beeld maar vast te houden, staan heel veel mensen op de tribune. Dat zijn de gelovigen uit het verleden. En die staan niet als het ware getuigen te zijn van jouw wedstrijd, van jouw christenleven. Zodat ik heb, no, daar schiet niet op, hè. Zo staan ze niet te kijken. Maar ze roepen het je toe vanaf de tribune. Hey, doorlopen, hè. Niet kappen. In mijn leven heb ik ook zo vaak op instorten gestaan. Ik heb het ook zo vaak gedaan. Maar ik ben doorgedaan. Al die voorbeelden uit het Oude Testament zijn voorbeelden van mensen die op de tribune staan en het jou toeroepen. Ik getuig met mijn leven dat God goed is en meer dan de moeite waard om een leven voor te geven. Meer dan de moeite waard. En jij moet niet opgeven. Jij moet doorgaan. Als je teruggaat naar vers 11, of hoofdstuk 11 en vers 32 en 33 bekijkt, dan zie je eerst dat er alleen maar namen genoemd worden. De eerste 31 versen gaat het met allemaal namen en heel uitgebreid omschreven. En dan op een gegeven moment in vers 32 worden alleen nog maar namen genoemd. Hè, van wat moet ik nog meer vertellen? Want de tijd ontbreekt om te vertellen over Gideon, Barok. Nou, al die namen komen voorbij. Dan gaat hij allemaal situaties beschrijven. Vers 33. Geloof koninkrijk overwonnen. Gerechtigheid in praktijk gebracht. Belofte verkregen. Muilen van leeuwen toegesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Ondertussen moet je eigenlijk de NOS al bellen. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. RTL moet je zeker bijbellen. Legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen. Nou, als nou niet iedere talkshow in heel Nederland in de rij staat om met je te praten. Van wat? Heb jij een geloof wat jou in verbinding brengt met de levende God wat je hiertoe in staat stelt? Wow, maar daar willen we meer van weten. Dit is interessant, dat je dit dan allemaal krijgt en allemaal kunt. Maar het is de helft van het verhaal. Anderen zijn gefolterd. Dat je lichaam gewoon kapot gaat. Dat je vingers eraf geknipt worden, omdat je van de Heer Jezus houdt. Is dat niet voor te stellen? Ik zeg het je, maar ik heb echt geen idee wat ik zeg. Kan me gewoon niet voorstellen. Gefolterd. En dan werd je nog een kans geboden om er tussenuit te knijpen, hè? Dat je gewoon al je vingers hield. En je hebt het niet gedaan. Omdat je God geloofde. Anderen hebben spot gekregen, geestelslagen, boeien, gevangenis, gestenigd, in stukken gezaagd. In verzoeking gebracht. Met het zwaard ter dood gebracht, rondgelopen in schapenvacht en geitenvellen, ledengebrek, werden verdrukt, mishandeld.
Oh, zo geen match met de wereld om je heen. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten, in holen, in de aarde. En die allemaal hebben geloofd op Gods woorden, zijn beloften. En wat ik het meeste chockerende vond, is deze vraag. Als je hierover nadenkt, waar blijft de vervulling van dat allemaal? God belooft van alles en die gelovigen hebben dat geloofd. Maar ze, ja, waar blijft dat dan? Wat God al eeuwenlang belooft, waar zit die vervulling dan? Vers 39 en 40. Deze allen hebben, hoewel ze door het geloven goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Ze hebben ten volle niet gezien wat God ze beloofd had. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, omdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Ik heb in de voorbereiding dat vers denk ik echt wel 6, 7 keer zitten lezen. Toen snapte ik hem nog niet. Toen heb ik mij voor hulp bij andere bijbeluitleggers gaan zoeken. Want ik dacht, dit snap ik niet. Kijk, in eerste instantie dacht ik van nou, dit zal wel te maken hebben met dat die Oude Testament die vertrouwden op de Messias. Maar de Messias hebben ze niet gezien. Maar de gelovigen van het Nieuwe Testament, die hebben de Messias wel. Dus die hebben de vervulling van die belofte gezien. En daarmee is de kous af. Daarmee is het klaar. Daarmee... Nee. Want de volle belofte is niet alleen de Messias die komen zal, maar dat rijk van recht en gerechtigheid. Dat koninkrijk van de hemel waar Jezus het voortdurend over had. Wat wel begon, wat wel onder hen was, onder de discipelen, maar de volle bloei ervan. De volle bloei. Als je het Oude Testament leest over de leeuw die met het lam verkeert, die belofte, daar geloofden de Oude Testamentse gelovigen ook in. God gaat dat ook doen. De knecht des Heren, hij komt en een rijk van recht en gerechtigheid zal komen. En de vreugde zal op ons allemaal zijn. En we zullen van God genieten en van elkaar genieten. En het zal goed zijn en het zal nooit meer stoppen. Dat hebben jij en ik ook nog niet gezien, hè? Daar zitten we ook op te wachten. Ik heb heel lang gedacht dat er geen antwoord was op die vraag. Waarom duurt het zo lang? Ja, als ik met mijn boerenverstand zou denken, dan zou ik denken, nou, dan kun je toch gewoon Australië en Nieuw-Zeeland annexeren. En dat je dan gewoon ja, de hele buts gewoon alle gelovigen daar naartoe stuurt. Dat ze vast kunnen genieten. Kan toch? Maar nee, zo werkt het ook niet. Zo doet God het in ieder geval niet. Waarom niet? Ik denk dat je het met dit voorbeeld kunt uitleggen. Op deze manier. Het is als een moeder die een zo'n supergroot cadeau heeft gekocht. Heel duur. Voor het hele gezin. En ze heeft gezegd, dinsdagavond om 8 uur gaan we het openmaken. Dan doen we het. En het is 7:30. En Annemarie denkt, nou, het heeft lang genoeg geduurd. Nu wil ik het wel zien. Als moeder het daar al weken over heeft en zo groot erover vertelt, nou wil ik het zien ook. En ze gaat naar moeder toe en zegt, mam, kunnen we het nou niet openmaken? Ze zegt, nee. Om 7:50 komt Peter thuis. Die is nu vakken vullen bij de Albert Heijn. We wachten totdat iedereen er is. Als het hele gezin compleet is, gaan wij samen het cadeau openmaken en genieten we samen voor het eerst met z'n allen van dit geweldige cadeau. Ik denk dat dat Gods plan een beetje is met die nieuwe toekomst die wacht. Dat zogezegd Abraham en David niet al een poos genieten van die nieuwe toekomst en dat jij en ik dan volgen. Maar dat we met Abraham en David en Paulus en alle andere gelovigen tegelijkertijd zullen zien wat Jezus ten volle in petto had voor een ieder die op hem vertrouwt. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat tot besluit? Dat rennen. Oké, gemotiveerd door gelovigen die in het verleden je toeroepen. Met volharding, met committen, last en zonde afleggen. Dat hebben we gezien in vers 1. Maar tot besluit, hoe doe je dat dan uiteindelijk? Nou, ik denk dit. Vers 2, tot besluit. Terwijl wij het oog gericht houden op wie? Op Jezus. De leidsman en de voleinde van het geloof. En hoe deed Jezus het dan? Hoe leefde hij het leven? Wat kunnen we ervan leren? Nou, hier dit. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, dat wat ver vooruit lag, de vreugde van God, heeft hij moeitevolle dingen doorstaan. Het kruis verdragen, schande veracht, en hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dat is het. Ik denk dat Jezus daarin niet alleen onze verlosser is, maar ook ons voorbeeld. De vreugde die ons in het vooruitzicht gesteld is, om één met hem te zijn. Dat de volle gemeente van Christus van nu en van het verleden samenkomt en geniet van Jezus, omdat hij alles en in alle is. Ja, dan kun je nog maar één vraag stellen. Ga jij nou de finish halen? Ga je hem halen? Wil je het antwoord weten, hoe je dat dan kunt weten? Ik denk dat je deze vraag kunt stellen. Vertrouw jij op Jezus, zoals je al die voorbeelden vanuit Hebreeën 11 ziet? Vertrouw je werkelijk op Jezus? Je hoeft niks te hebben, niks te kunnen, niks te doen, maar je hart overgeven aan Jezus. Doe je dat? 2. Loop je die race? Last en zonde afleggen, gefocust op Jezus. Doe je dat? En blijf je kijken naar Jezus? Aansluitend naar wat ik nu ga zeggen, gaan we zo het lied samen luisteren en zingen. Richt je ogen op Jezus. Maar doe je dat? Blijf je kijken naar Jezus? Je hoofd en je hart vullen met hem en met zijn genade? Verlang je naar zijn vreugde? Dit leven is echt een stage lopen op de eeuwigheid. Maar als jij vertrouwt op Jezus, hè, en alle andere dingen aflegt, echt waar, dan geef ik je op een briefje. Dan komt het goed.
Anderen. Ik heb er nog nooit gehoord. Maar het is alles behalve wat een kanaal doet. Het meandert maar een eind raak. En als je 9 maanden bent, dan moet je minimaal wel een papje eten. Mijn dochter at roggebrood met spek. Maar dat, die was dan heel vroeg erbij. De eerste liefde. En het echte leven is heel taai. En toen Marcel dit vertelde, toen dacht ik, misschien is dit wel jouw probleem. Misschien verlang je wel terug naar het leven van die eerste liefde. En ik weet niet of je een relatie hebt of dat je getrouwd bent. Maar je ziet sommige mensen die heel lang getrouwd zijn, die dan op de duur gaan scheiden, want die zijn die kriebels van dat verliefd zijn kwijt. Maar het echte leven is gewoon taai. Het is niet alleen maar die eerste liefde. Marcel heeft moeite met zijn sportprestaties. Daar hebben we wat op gevonden.
Oh no.
Volgend jaar gaan we een muscatlon doen. Dan gaan we recht en gerechtigheid brengen. En dan heb je een drive om van die 20 minuten een half uur te maken en een uur. Dus we dagen je uit. van tevoren afhaken. Marcel noemde dat. Is dat mogelijk? Of haal je sowieso de finish aan? En dan die outfit. Die bergschoenen met gewaden, een skijas, bouwvakkershelm. Ik zag de tekening zo voor me. Het beeld wat Marcel ervan maakt. Wat Marcel schilderde. En de vraag, gaat jou dat helpen? Neem je eigen ziel eens onder de loep. En dan die geloofshelden die op de tribune staan om jou toe te roepen, ons toe te roepen. Ga door. Hou vol. Geloof brengt je in verbinding met de God die je in staat stelt om alles wat we uit vers 32, 33, 34, 35 gelezen hebben, om dat te doen. Het Messiaanse Rijk. Het is begonnen. Bij de komst van Jezus, maar de vervulling wacht nog. We wachten totdat iedereen er is. Zomaar wat dingen uit de lezing van Marcel. En ik kan me voorstellen dat jij heel veel vragen hebt. We hebben een aantal vragen binnen. Maar als je hier vragen over hebt, of hoe doe je dat nu? Of je wilt theologische vragen stellen. Die kan Marcel ook aan.
Nee, die geven we dan terug aan jou.
Marcel is sterker in theologie en theologische antwoorden. Hij heeft er zelfs heel erg lang voor gestudeerd.
Ach, nou, daar gaan we heen.
Een jaar of 8 of 10?
Ja, precies, heel lang. Te lang.
Ja, ik heb geen... Nee, maar goed. We gaan proberen je vragen te beantwoorden. Nou, je hebt net het filmpje gezien. Het is mogelijk om mede mogelijk te maken dat we hier zitten. De live chat staat open. Dus ik zou zeggen, pak je telefoon of je iPad of iets erbij. Stel je vragen. We gaan ondertussen wat zingen. We zingen een lied en daarna gaan we al jouw vragen beantwoorden. Door uw genade, Vader. willen kort bidden of dat de Heer Marcel en ons wil helpen met het beantwoorden van jouw vragen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, we mogen opnieuw bij u komen en willen u vragen of dat alle vragen die binnengekomen zijn, of dat u ons wil helpen om die vragen zo te beantwoorden dat er zielen geraakt worden en opgebouwd worden door uw Heilige Geest. Heer, wilt u ons gebruiken? En Heer, gaat u ermee in het werk in alle huiskamers waar meegekeken wordt? Dat bidden we u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Marcel, de vragen stromen ondertussen binnen. Eén vraag vooruit, hè? Jij noemde het vertrouwen op Jezus. Dat is de slotboodschap. Vertrouwen op Jezus, vertrouwen op God. Wat is in 2020 in Nederland jouw boodschap? Vertrouw op Jezus. Want wij hebben alles verzekerd, tot 3 cijfers achter de komma. Yeah. We hebben alles vastgelegd in maatregelen, zodat we zelfs geen ziekte krijgen, zodat we geen verkeersongelukken krijgen. Alles is afgedekt. Wat is dan nog vertrouwen op God? Vertrouwen op Jezus?
Goeie vraag. In zekere zin, in vertrouwen wat je hebt. Voor de materiële dingen, daarin blijkt natuurlijk ook wel of je vertrouwen hebt op God. Dat is zeker wel waar. Maar ik denk dat het vertrouwen waar het in de Bijbel allereerst over gaat, is over hoe je tegen het leven aankijkt. Ik denk dat de diepste vraag vanuit de Bijbel en vanuit God is: wat denk jij dat jou echt gelukkig maakt? Dat jou echt blij maakt, wat jou werkelijk vreugde geeft. En zeker dan kun je denken aan je materiële dingen en zo. En dat kun je dan ook goed verzekeren dat als wat je hebt, dat je dat ook houdt en niet kwijtraakt. Maar die dieperliggende vraag blijft natuurlijk nog steeds liggen. Ook als je alles helemaal kapot verzekerd hebt. Wat maakt jij nou echt gelukkig? En ik denk dat de boodschap van de Bijbel is: jouw hart is gemaakt op zo'n manier dat alle dingen die je als goede gaven van de gever hebt gekregen, dat je dat wel een hint geeft naar het ware geluk. Een bootje varen op het water is gewoon heel erg leuk. En met vrienden en lekker eten is gewoon fijn en is genieten. Maar aan het eind van de dag, als de zon ondergaat, komt er in je hart opnieuw de vraag: en morgen? Hoe word ik intens gelukkig en blijft die, ja, word ik een overstromende beker, zeg maar? En de Bijbel zegt over en over again: dat vind je alleen in de nabijheid bij de Heere God. Alleen Hij, van Hem komen al die goede gaven die een prikkel zijn, een hint zijn, een heenwijzing zijn naar de gever zelf. Dus je kunt je alles verzekeren. Maar al die dingetjes die je dan verzekert, die willen alleen maar zeggen: je hebt het gekregen van een ander. Je moet van gegeven leven.
Maar er zit wel, denk ik, een gevaar in vandaag de dag, dat wij zo gezegend zijn in materiële dingen, dat wij ons vertrouwen gaan stellen, ja, op onze hypotheek. Pas netjes bij ons salaris, ja, ons huisje, onze auto pas netjes daarbij. En alles is zo vlak gestreken.
Deze tijd choqueert het natuurlijk ook, ja, wel een beetje. Ik zat vanmiddag even Nieuwsuur terug te kijken van gisteravond was, geloof ik. Ik ben even kwijt welke uitzending was. Doet ook niet toe. Maar het ging over faillissementen, over banken, over al die miljarden die we erin stoppen. Ja, die nog ergens, ja, verdiend moeten worden ook. En terwijl ik dat was te kijken, gewoon het nieuws tot me door liet dringen, waar ik de helft niet van snapte, om heel eerlijk te zijn. Maar ik wel dacht, oké, we gaan echt financieel wel een pittige tijd tegemoet. Toen dacht ik, we proberen ook echt als Nederlanders en als Europeanen in het Westen, we proberen echt alles af te dekken. En als dat niet lukt, dan kan het ook eigenlijk niet. Wat ons nu overkomt, kan eigenlijk niet. We zijn gewoon shocked by surprise. Hoe kon dit gebeuren? Dat er een of ander rotvirusje al onze zekerheden om zeep geholpen heeft. En dan kunnen we als overheid natuurlijk wel ongelooflijk veel miljarden erin pompen. Maar ik heb nu gehoord van de NOS dat maar heel tijdelijk is. En dat we uiteindelijk toch echt wel een dik probleem hebben. En dat er echt andere oplossingen moeten komen. En goed, dat soort dingen, zeker in deze tijd, leer je eens te meer.
Is dat jouw reden dat jij het boekje...
die heb je gegeven net. Ja.
Ja, hij duwde hem onder mijn neus. Ik had hem nog niet gezien. Ik heb een keer op een foto voorbij zien komen. Is dat de reden dat jij het boekje Corona en Christus, coronavirus en Christus, mee aan de slag ben gegaan?
Ja. Omdat volgens mij de alle problematiek twee dingen doet. Eén, alle zekerheden en bronnen van geluk die we hadden en menen te hebben, ook in Nederland, die blijken niet afdoende. Die staan op zijn minst op wankelen op dit moment. En het roept eens te meer de vraag op: en wat is dan onwankelbaar? En het voorwoord van het boekje van Piper wat je net aanhaalt, zijn slotzinnetje in het voorwoord dat hij zegt is: wat we verlangen en wat we nodig hebben, wat ons hart, ieder hart nodig heeft, is een onwankelbare rots. Wat dat betreft komen we weer mooi samen met waar jij deze avond bent begonnen. Ja. Onwankelbare rots, dat hebben wij in ons leven nodig. Die ons werkelijk volle verzadiging en vreugde geeft in ons leven. Ja. En wat ons werkelijk perspectief geeft in alle dingen die we nu in het tijdelijke genieten. Ja. Wat komt en wat gaat. Ja. En wat eens te meer in ons hart en ons leven het onderstreept en inkerft. Ik ben gemaakt voor iets groters. Ik ben gemaakt voor meer. Ik ben gemaakt voor eeuwig. Ik wil volle verzadiging, volle vreugde genieten. En dat voor altijd. Zonder dat het saai wordt.
Dus zelfs als we dan in een coronacrisis ons bedrijf kwijtraken, onze baan kwijtraken, onze hypotheek niet meer kunnen betalen, dan blijft die rot staan.
Ik zou ja willen zeggen, maar dat zeg ik ook. Nee, alleen het is voor mij wel makkelijk natuurlijk.
Ja,
ik heb de ondernemer nog niet gesproken. Nee. Ja, ik ontmoet ze wel. Niet dat ze omvallen, maar wel dat ze het echt pittig en zwaar hebben. Kijk, en dan, dus ja, die beleidnis is waar. Tegelijkertijd denk ik wel van, soms moeten we ook weer niet al te grote woorden in de mond nemen. Niet omdat het niet waar is, maar omdat je ook wel oog en oor mag hebben voor die wedloop lopen zeker. En we finishen dankzij Christus, 100% waar, daar mag je echt wel enthousiast over zijn. Maar af en toe is het echt zwaar en breekt het je bij de enkels af. En dat is wel heel pittig. En dan vind ik het mooi wat Piper in dat boekje doet, is dus twee dingen. Eén, wie is die God? Te midden van deze crisis, ellende die we meemaakten, wie is die God? Dat vind ik echt het mooiste. Dat moet je in mooie tijden doen en in trieste tijden. Wie is God? En waar klampen we ons aan vast om de wedloop te lopen? En de tweede vraag is, wat zou de God er mogelijk mee willen leren? Welke aanwijzingen krijgen vanuit de schrift wat God je wil leren?
Mooi. Het boekje is gratis te krijgen via geloofstrusting.nl, toch?
Ja, coronavirus en Christus, geloofstrusting kunnen krijgen.
We gaan naar een andere.
En jij mag die hebben.
Ja, dank je.
Alsjeblieft, jongen.
We gaan naar een andere vraag. Ik noemde het net al bij de opmerking, de eerste liefde. De vraag is, Heer, herstel mijn eerste liefde. Dat is een gebed, dat is een lied. Toch blijft de vlam voor mijn gevoel maar smeulend. Voor zover ik kan overzien, zit ik niet vast aan bepaalde zonden of andere zaken die echt verkeerd zijn, maar toch voel ik me soms lauw. Waar moet ik mij op richten om de eerste liefde aan te wakkeren? Tussenvraag, moeten we wel die eerste liefde aanwakkeren?
Goeie vraag. Ja, nee, dat zou mijn vraag zijn.
Om me weer diep te gaan verheugen in hem. Misschien is dat wel de goede vraag.
Ja. Nou ja, Evert, waarom zou ik antwoord geven als jij het al doet? Nou kijk, wat bedoel je met...
Ik stel de vraag.
Je geeft het antwoord eigenlijk ook al wel een beetje. Denk ik hoor. Ik zou zeggen, eerste liefde ervaren is heerlijk. En zeker te weten dat je daar, als je daar een tijd van vandaan bent, dat je daar weer naar terug verlangt. Maar wat mis je nou aan die eerste liefde? Is dat die echte innige omgang, toewijding met God? Of is het die ervaring die daar meestal, tenminste de meeste gelovigen die ik tegenkom, ervaren daar ook echt heel veel bij? Is dat wat je zoekt? Hè? Dus zoek je die ervaring van die echte intimiteit met God? En is het nu een beetje, ja, is het nu een beetje bikkelen, volharding? Is het nu, vraagt het nu om volharding? Ik denk dat eerste liefde niet per se te maken heeft met gevoel alleen. Maar meer met van, ben jij dicht bij Jezus? Laat je je vullen en voelen door hem. Zorg je ervoor dat er een lied op je mond is, in je hart is, in je oren klinkt, in je oordopjes, die het lied van hem bezingen. Waar je je hoofd en je hart op richt. Ook in de dagelijkse dingen die je doet, je bezigheden die je hebt. Richt je iedere keer weer op Jezus. En als het een paar dagen echt kats helemaal mislukt, dat je opnieuw naar hem terug toe gaat. Ik zou zeggen, dat is een mooi christenleven. Een christenleven met ups en downs, maar waar je wel ziet dat die periodes, als het even niet lukt of even niet wil, dat die maar heel kort zijn. Nee, dat je vlot weer naar de Heer Jezus toe gaat. En wie de eerste liefde mist, ja, wat mis je? Mis je ervaring of mis je echt de Heer Jezus? Dat zou ik vragen, maar eigenlijk zei jij dat al. Dus ik doe nu een heel lange versie van wat jij in één zin deed.
Ja, nee, maar dit is wel... Kijk, het is natuurlijk ook... Het staat in openbaring in een van de brieven, toch? Je hebt je eerste liefde
heb
verlaten.
Ja.
Dit heb ik tegen u.
Ja.
Dat lied wordt aangehaald. Ja. Herstel mijn eerste liefde. Ik vergeleek het net in de opmerking na de lezing, vergeleek het al met verliefdheid en getrouwd zijn met volhoudende liefde.
Ja, dat vind ik wel mooi. Kijk, als je ook in een huwelijksrelatie, als je daarin blijft zoeken naar dat hyper de pieper van die verkering. Ja, sorry, maar dat is toch anders. Dat kan nog wel, maar het is toch weer anders. Dus zo ervaar ik dat in het huwelijk wat ik met Nelleke heb. Dat is qua gevoel met ups en downs. Het is ook gewoon heel veel dagen dat we gewoon normaal samenleven, liefhebben, zonder dat ik meteen sta te stuiteren van allerlei vlinders die alle kanten op springen. Soms is het er opeens weer wel. Catch by surprise. Maar dat is toch anders dan die verkeringstijd. Dus ik denk dat ook voor het christenleven, het gaat wel denk ik om de vraag, ook in een huwelijk of in een langdurige relatie, ben je nog steeds werkelijk op de ander betrokken? Zie je de ander nog echt staan? Ben je er echt helemaal op gefocust? Of zijn er ook allemaal andere dingen?
Druk met je eigen dingetje.
Bezig met zijn eigen dingetje. En dat kun je natuurlijk in het christenleven ook afvragen.
Ja. Nou, en ik zat me net, schoot me dat even door mijn hoofd heen. Vinden we het nog een wonder dat we uit genade leven?
Ja.
Want dat merk ik soms, dat we het normaal gaan vinden dat we uit genade leven. Dat we, ja, Jezus is gestorven, Jezus is opgestaan, we leven daaruit. Maar we vinden het allemaal normaal.
Ja.
Zijn we nog, wat?
Ja, ja.
Wat?
Ja, ja, klopt.
Hetzelfde als toen je dat meisje van 18 voor het eerst zag, of ik weet niet hoe oud Nelleke was toen je...
Ja, hoor.
Maakt niet uit. Dat je dacht, wauw! Ja. Kijk je nog soms zo naar je vrouw van, ja. Wauw!
Precies, maar met dankbaarheid en verrukking. Ja.
Weet je, dat is iets anders dan die verliefdheid, maar wel de verwondering en de stille aanbidding.
Ja.
Mooi.
Ja, weer mooi. Ik heb het al door. Volgens mij moet jij die vragen zelf.
Volgende vraag.
Dit gaat goed. Ja, heel mooi.
Wie zijn de geloofsgetuigen? Want we hebben natuurlijk de hele lijst gelezen. Is dat ook onze familie? En waar is onze familie nu?
Oh, wat goed.
Omdat u zei dat het cadeau nog niet is opengemaakt.
Ja. Oh, wat een mooie vraag.
Is onze familie nu al in het Messiaanse Rijk?
Mooie vraag. Goeie vraag. Lastige vraag. Ik heb niet het complete antwoord paraat als ik heel eerlijk ben. Ik stel het mezelf zo voor op grond van wat ik in de Bijbel zie. Ik geloof niet per se dat de Bijbel ruimte geeft voor zielenslaap. Hè? Van op het moment dat je sterft, dat je een soort van oud gaat. En dan opeens schrikt iedereen op hetzelfde moment wakker. Als Jezus aan het... Ik zit even nu hard op te denken. En vul mij aan als je denkt, ik weet nog wat. Als ik denk aan Jezus aan het kruis, dan zegt hij, heden zult ge met mij in het paradijs. Dan zegt hij tegen die moordenaar aan het kruis die een hulproep doet richting Jezus. Dus dat laat eigenlijk geen ruimte voor een zielenslaap. Dus dat laat dan wel zien dat het toch weer direct is. Tegelijkertijd, het volle leven, het ware koninkrijk is met een lichaam. Dat zal voor die moordenaar niet gegolden hebben uiteindelijk. Want alhoewel die dan, nadat hij sterft, direct met Jezus is in de eeuwige heerlijkheid. Ja, zijn lichaam hangt daar toch echt nog aan het kruis en wordt straks weggegooid. Dat is toch wel weer anders. En als ik denk aan degene die verloren gaan, zul je denk ik op dezelfde manier moeten zien. Dus mijn voorzichtige aanname is dat degene die behouden zijn in geestelijke tegenwoordigheid bij God zijn, hoe je dat precies moet zien, geen idee. Als ik denk aan de gelovigen die mij voor zijn gegaan in mijn omgeving, denk ik van, ja, wat ervaren zij nu dan? Ze hebben geen lichaam, maar hun ziel is wel bij God. Daar ben ik echt van overtuigd. Het is geen zielenslaap op grond van wat Jezus tegen die moordenaar aan het kruis zegt. En als ik denk aan degene die verloren gaan, dan denk ik dat het is als iemand die gevangen genomen is, in de gevangenis zit, maar nog niet zijn volle straf heeft gehad. De Bijbel laat ook voortdurend zien dat er zoiets is als een laatste oordeel. Als een moment waarop iedereen geoordeeld wordt. Waar de boeken open gaan, waar Openbaring over spreekt. En andere passages in de Bijbel ook. Dus ik denk soort eerste graad veroordeling, tweede graad veroordeling. Ik weet niet precies hoe dat moet duiden, maar zoiets.
Bewust noemde jij in jouw lezing ook het koninkrijk van de Heer Jezus. Vaak praten wij over een hemel en een hel. Hoe moet ik dat dan zien? Een hemel en een koninkrijk? Is dat koninkrijk in de hemel?
Oh, dat is een goeie, ja.
Want
nou, dat is voor mij een paar jaar geleden. Dat is een goede vraag. Hier hang ik aan. Maar dat was voor mij een paar jaar geleden echt een soort van eye-opener. Dat je iets weet, maar het nog niet echt beseft, zeg maar. Ik las het artikel van Keith Matheson van Ligonier Ministries. Die heeft een artikel geschreven in het Engels. Paradise Restored. In het Nederlands op geloofsdesmen bestaan Paradijs Hersteld. Dat is volgens mij zo vertaald. Maar wat hij aangeeft is van veel gelovigen zijn bezig met van, ja, of je gaat naar de hel, of je gaat naar de hemel. En dan voor altijd bij de Heren zijn. Maar als je je Bijbel een beetje leest, dan denk je, ja, maar dat is niet het hele verhaal. Waar blijft die leeuw en het lam dan en zo? Hè? Dus, en hoe ziet die opstand van de doden er dan uit? Dus ik denk dat ook heel belangrijk is dat de geestelijke tegenwoordigheid in de hemel zijn, of de werkelijkheid van in de hel, dat soort van geestelijke werkelijkheden zijn. Maar uiteindelijk, als Jezus terugkomt en hij maakt alle dingen nieuw, hoe je die eindtijd dan ook precies inkleurt, daar blijf ik even vanaf. Daar ben ik geen held en geen expert in. Maar ik weet wel, het wordt heel mooi. En hoe het mooi wordt uiteindelijk, weet ik niet. Maar dat het mooi wordt, zeker te weten. En
paradise,
dat we
paradise restored.
Exact, exact.
Herstel.
En we krijgen onze lichaam weer terug. De graven gaan open. Thessalonicenzen, als ik me niet vergis, spreekt over dat we in een punt des tijds, in een atoom of second, wordt ons lichaam vernieuwd. Degenen die gestorven zijn, staan eerst op.
Is de dus, hemel, want een citaat van dominee Simons, is de hemel een wachtkamer voor het nieuwe koninkrijk?
Daar zou ik me wel in kunnen vinden. Terwijl ik er ook geen moeite mee heb als iemand zegt, ja, maar onder hemel versta ik altijd bij God zijn, wat soort aanvankelijk in geestelijke zin is, en later is de hemel, nou, daar waar God is. En dat zal dan ook straks hier zijn op aarde, als wij nieuwe, vernieuwde lichamen hebben en hier op aarde genieten van alles wat God ons geeft in de tegenwoordigheid van Jezus en alle die hem lief hebben. Maar ik moet zeggen, mijn Maranatha-gebed wordt verlevendigd bij het idee. En ik heb geen hekel aan zingen, integendeel, ik geniet er ontzettend van. Maar mijn toekomstverlangen wordt groter als ik me besef, de hemel is niet een soort megakerk waar iedereen voor eeuwig in rijen zit psalmen te zingen. En in rijen zitten is niet problematisch, in een kerk zitten ook niet, samen zingen ook niet, allemaal heerlijk. Maar als dat het enige is wat je eeuwig gaat doen, ja, na een paar jaar even, ik zeg ik met de knip, na een paar jaar begin je toch beu te worden, denk ik, hè? Dat mag ik zo niet zeggen, maar ik doe toch. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar de Heer Jezus, waar het Oude Testament niet over spreekt en het Nieuwe Testament niet. Dat is toch wel echt paradijs hersteld.
Ja, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Ja, waarin we nog dieper, dat vind ik, ja. En dat snap ik nog niet ten volle. Maar waarin we nog dieper ervaren als wat Adam en Eva beseften van God. God is genadig, barmhartig en goed. En dat je dat met meer besef op je lippen tegen elkaar zegt. Ja. Dat God genadig en goed is, dan dat Adam en Eva dat konden zeggen.
Hier gaan we nog een keer een avond over doen.
Oh, doe.
Er zijn nog veel meer vragen. Een vraag over termen. In de Bijbel staat over termen.
Okay,
in de Bijbel staat de term geloofsheld helemaal niet. Daar staat de term geloofsgetuigen. Waar komt de term geloofsheld vandaan? Of hebben wij die nu hier verzonnen?
Goeie vraag. Er zijn natuurlijk wel meer termen die niet in de Bijbel staan, die wel gebruikt worden in cultuur of in tradities. En je moet ze onder de loep nemen, zijn ze Bijbels. Geloofsheld heb ik geen moeite. Ik heb hem wel een klein beetje volgens mij ontkracht hier ook weer, maar ik heb er geen moeite mee. Kijk, als iemand, ik zou bijna zeggen, het woord dat wij er nu voor zouden gebruiken is misschien identificatiefiguur. Mm. Wat natuurlijk ook een cliché woord is inmiddels. Ja. Maar het is wel waar. En ik denk dat dat wel een punt is dat wij het heden ten dagen in de kerk ook als jonge generatie keihard nodig hebben. Voorbeeldfiguren, identificatiefiguren. Helden, als je ze zo noemt, noem je ze zo.
Nee, maar ik denk dat ze daarmee te ver weggekomen te staan. Ik noemde dat natuurlijk in mijn inleiding al. Als we naar David kijken, we hoorden hem zeggen, ik heb de liefde Heere. Dan zetten we hem zo hoog neer dat hij onbereikbaar is. Ja. Terwijl David een mens van vlees en bloed was zoals wij.
Ja, het is vrij chockerend als je zijn geschiedenis leest.
Ja.
Dan denk je van, nou, die hadden wij al 20 keer onder zijn zuur gezet in de gemeente, hoor.
Ja.
Die blijft niet. En dan toch dat God blijkbaar zulke misbaksels genade gebruikt. Dat geeft heel veel hoop.
Bedankt voor de correctie. We kunnen beter spreken van geloofsgetuigen. Voor degene die de vraag gesteld heeft. De volgende vraag. Wat als je echt niet gewend bent door te zetten en dat niet geleerd hebt en je ook niet deel uitmaakt van een gezonde gemeente en anderen die je aanmoedigen of met je meerennen? Hoe blijf je actief en vreugdevol voor Jezus?
Ja, niet. Dat gaat niet gebeuren dan.
Nee. Dus Wat is jouw verhaal aan deze vraagsteller? dit niet, je zak al in als een plumpudding en je gaat de finish niet halen.
Ja, 100%.
En wat moet de vraagsteller wel doen?
Naar een gezonde gemeente toe. Gisteren nog.
Zijn die er?
Tuurlijk. Ik ben er overtuigd.
Ja, nee, maar kijk.
Maar dat is zo belangrijk.
Waar, ja.
Zo belangrijk.
Als je
gezonde
zelf
prediking, mensen die biddend om je heen staan. Luisterend oor, die je aansporen, bemoedigen, waar je 10 keer bij kan zakken en 11e keer pakken ze je weer op. Dat heb je keihard nodig. Dat heb je keihard nodig. En je redt het gewoon echt niet in je eentje. Ik denk zelfs dat er veel twijfel is, veel angst, veel geloofstwijfel is, veel angst om getuigen te zijn, veel, nou, dat soort problematiek is. Simpelweg omdat je gewoon te weinig broertjes en zusjes om je heen hebt waarmee je echt samen kunt sparren. Je moet het afkijken. Als ik ook gewoon naar mijn eigen geloofsontwikkeling soort van kijk, hè, van mijn eigen geloofsleven kijk, denk van, ja, ik zou bijna zeggen, alles wat ik weet, alles wat ik doe, alles wat ik kan, als ik wat kan, heb ik afgekeken. Hm. Ja, het spijt me, ik ben één grote geloofscopycat. Ik zie iets bij een ander en denk, oh, maar wat een passie, wat een toewijding. Maar dat wil ik, Heere God, maar dat vind ik echt mooi. Hm. Dat hebt hij niet van zichzelf, want alle genade is genade van u. Ik wil dat ook. Of als ik een spreker zie die geweldig goed kan spreken, of iets geweldig in de schrift leest, denk ik, God, maar niet om stoer te doen, maar ik wil dat ook. Ik wil ook zo de Bijbel kunnen lezen. Wilt u me helpen? Wilt u me? Dus op alle mogelijke manieren. En als ik iemand anders zie die geloviger is dan ik, dan wakkert me dat eens te meer aan.
Maar dat is wel een hele, jij zegt dat vrij makkelijk, ga naar een gemeente, een gezonde gemeente. Maar ik weet niet hoe oud de vraagsteller is. Maar als jij gewoon een jongere bent en je worstel je mee, je hebt zelf geen doorzettingskracht vanuit je eigen
DNA. Nee, dat heb je natuurlijk niet. Nee,
en je zit in zo'n gemeente, ga naar een andere gemeente. Dan moet je ook wel, dat is een hele grote stap. En de volgende vraag is dan, wat is een gezonde gemeente? Jij zegt, ga naar een gezonde gemeente. Ik zeg, zijn die er? Nou, ze zijn er, maar overal kom je problemen tegen. Dus
Ja, kijk, het punt is... Het grote probleem voor degene die een gezonde gemeente zoekt is... dat er heel veel gezonde gemeenten zijn.
Met allerlei kleuren.
Maar het punt is, als die persoon daarheen gaat... is het geen gezonde gemeente meer. Ja. Weet je, dat, en zo moet je er wel tegenaan kijken, denk ik. Hè? Ook je eigen geloof...
Hier zit nog één vraag die hierop aansluit. We horen zoveel verschillende koersen tegenwoordig. Zelfs of misschien juist in Bijbeluitleg. Waar hou ik me dan aan vast? Naast het vasthouden in de verzoening in de Heer Jezus.
Ja, dat is wel een lastig jaar. Je hoort zoveel... En we leven natuurlijk ook in een tijd waarin door media nog meer stemmen klinken als dat je al had. Dus dat is zeker een lastige. Ik denk dat als goed gereformeerde gelovigen dat de Bijbel niet alleen onfeilbaar is, maar ook duidelijk is, hè, zonneklaar is. Dat je geen expert hoeft te zijn om de hoofdlijn van de schrift te vatten. Dat betekent niet dat theologie studeren niet belangrijk is, bijbelcursussen niet geweldig zijn. Dat zijn het wel. Want je kunt rare dingen zeggen over bepaalde teksten als je niet een klein beetje weet waar het over gaat. Maar iemand die ongeletterd is in de zin van, hè, theologisch niet heel hoogstaande dingen heeft geleerd, maar de Bijbel leest, kan in de kern wat hij moet weten tot zich nemen. Wie God is. Waarvoor mensen gemaakt zijn. Wat het probleem is tussen God en mens. Hoe dat probleem hersteld wordt. En hoe het uiteindelijk allemaal finished. Dat kun je lezen in de schrift. En daar heb je, ik zou zeggen, zelfs geen uitlegger voor nodig. Gelukkig staat er veel meer in de Bijbel. En daar heb je soms echt wel, zeker ik in ieder geval, wel uitleg bij nodig. Maar in de basis zou ik zeggen, is dat wel belangrijk. En ja, weet je, er komen er zoveel dingen voorbij. Ik moet oppassen, nou niet wat ik zeg, dat ook, maar... Wat je allemaal aanstipt. Maar weet je, een gezonde Bijbelse theologie. Dat je de hoofdlijnen van Bijbelboeken snapt. Dat je een systematische theologie. Ik ben geen fan van dogma-christenen die meer geregeerd worden door een stelling of statement of systemen dan dat ze geregeerd worden door de Bijbel. Tegelijkertijd, een systeem, een begrip van... Wat zegt het geheel van de Bijbel nu over verzoening? Of wat zegt dit Bijbelboek over verzoening? En wat zegt deze tekst over de verzoening? Dat zijn drie lagen. Hè? Dogmatiek, systematische theologie, Bijbelse theologie en exegese. Het helpt wel als je daar iets van hebt begrepen. Maar ook daarin weer precies hetzelfde. Ook weer discipelschap. Als je dat allemaal in je eentje moet uitvolgen. Je hebt gewoon een broeder nodig of een zuster die iets ouder is. Die net even drie bladzijden meer gelezen heeft. En als jij dan iets zegt wat misschien in het geheel van de Bijbel niet helemaal klopt. Dat iemand zegt, joh, ik snap wat je zegt op grond van dit vers. Maar heb je ook Hebreeën 7 gelezen? Daar staat toch ook weer net iets anders. Hoe breng je dat in verbinding met elkaar? Als het geheel van de schrift een eenduidige boodschap is. Ja, dus maar dan zie je het. Heb je het boven nodig?
Kan ik verschillende voorbeelden in mijn hoofd halen van jongeren... die vanuit hun honger naar de Heer Jezus ben jij daar terecht zijn gekomen. Die mochten de genade van de Heer Jezus gaan zien en omarmen. Ze groeiden in geloof. En uiteindelijk gaan ze op zoek naar een gemeente en verzanden ze in... Ik weet het ook niet meer en ik ga maar helemaal niet meer naar de kerk. Ik ken echt een aantal voorbeelden waar dat gebeurd is. Dat mensen compleet verzand zijn. Ondanks dat ze heel veel bijbelstudies gedaan hebben. Gegroeid zijn in geloof. Maar uiteindelijk verzanden. Omdat, weet je, er zijn zoveel meningen. Zoveel, ik weet het ook allemaal niet meer. Hoor. Ik blijf gewoon lekker thuis en ik leef mijn leventje wel. Ik vind het wel prima.
Ja.
Dit is wel een serieuze vraag.
Ja. Dit is wel echt een... Dan zou ik zeggen, doe die Bijbel open en kijk wat een gezonde gemeente inhoudt. Wat zijn de kenmerken van een gezonde gemeente? Nou, een van de dingen is wel gezonde prediking. Wordt de Bijbel getuige gepreekt? Dat is één van de aspecten. Er zijn veel meer dingen te noemen. Maar ik denk dat iets heel belangrijks is. Dat je daarna op zoek gaat. En ik weet niet welke voorbeelden je precies aanhaalt. Maar als ik heel eerlijk ben, soms heb ik die gelovigen ook wel ontmoet. En het zijn echt enthousiaste gelovigen. En op een gegeven moment zie je ze een soort van beetje uitbranden, uitdoen. Ook teleurgesteld.
Ja, teleurstelling is vaak ook een onderdeel van...
Ook omdat ze niet altijd begrepen werden door kerkelijke leiders. Die of hun geloof niet accepteerden. Of hun enthousiasme niet konden...
Enthousiasme, inderdaad.
Sturen van, zingen ze een toontje lager. Mm. Dus daar ligt soms ook een probleem. Maar soms ligt het probleem ook wel bij gelovigen. Ik denk van, je kent nu net 4 maanden Jezus. En je praat alsof je de hele Bijbel van achter naar voren gelezen hebt. En ook helemaal snapt. Jou hoeft niks meer verteld te worden. Ja. En oudere mensen die in de kerk zitten, die de tradities op nahouden, die jou niet zijn. Daar kun je sowieso niks van leren, want dat is oud spul. Dat snapt het allemaal niet. Daar zit ook een houding in van arrogantie. En ik van, als je tot geloof gekomen bent, bruisend enthousiast. Je bent niet goed ontvangen door je eigen gemeente. Wat kwalijk is. Echt kwalijk is. Maar tegelijkertijd heb jij niet geleerd om een nederige houding op te stellen ten opzichte van hen die onbarmhartig met jou omgaan. Ja, wie is er dan slechter? Die leidinggevende die het foute voorbeeld geven? Of jij, jonge hond, die pas tot geloof is gekomen. Iedereen afbrandt, want de rest snapt het niet. En jij hebt het helemaal begrepen. Zulke ben ik ook wel tegengekomen. Ja. Ik denk, ja, weet je, ik ga het niet opnemen voor die kerkelijke leiders, want die maken echt miskleunen. Als dit wat jij zegt waar is, man, oh man.
Ja, dus uiteindelijk zit het daarin, in een nederige houding. En kijk,
aan beide kanten natuurlijk.
Maar gewoon, als ik even terug ga naar die vraag stellen, die zoekend is naar een gezonde gemeente of een visie, dat is naar een nederige zoekende houding, naar God toe, maar ook naar foute kerkleiders. Of weet je, we zijn allemaal mensen.
Ja.
Dus uiteindelijk ligt daarin de clue.
Ja, niet op zoek gaan naar de perfecte gemeente, want die is er niet. Nee. Jij maakt er onderdeel van uit, dat maakt echt nederig.
Ja.
En tegelijkertijd ook wel, als je de Bijbel gewoon nog naleest. En er zijn ook, nou goed, niet om het gaat er niet over. Ik heb het niet bedacht om het te doen. Maar met Geloofstussing hebben we een boekje uitgegeven. Wat is een gezonde gemeente? Ja. En wat is een gezond gemeentelid? En ik weet dat er in het land door meerdere mensen Bijbelstudiegroepjes worden gedaan met een aantal mensen die teleurgesteld zijn in zichzelf als gelovigen. Als gemeentelid, van nou, ik bak er niks van om echt committed te zijn aan deze gemeente. Ik ben niet goed bezig. Maar ook de gemeente stelt me teleur. En had ik meer van deze gemeente mogen verwachten. Dus daarom, onder andere die reden doen ze dan bijbelstudies met elkaar en lezen ze die boeken. En ik denk dat dat heel zegenrijk is. Van joh, laten we onze pijn eens op tafel leggen in open gesprek. Laten we ervoor bidden. Laten we de Bijbel open doen. Wat zegt het woord van God? Wat zou een gezonde gemeente moeten zijn? En wat mogen we redelijkerwijs in Nederland heden te dagen van een gemeente verwachten? Geen perfecte gemeente. Maar in sommige gevallen zou ik zeggen, bijvoorbeeld heel concreet, iemand zegt, ik zit onder een prediking waar ik eigenlijk nooit de sleutel van het hemelrijk uitgereikt krijg. Ik hoor nooit in de prediking geestelijke leiding die mij werkelijk bij Christus brengt. Sterker nog, de prediking houdt mij eerder af van Christus, want stel je voor dat ik me bedrieg. Als dat stelselmatig zo is, en jij wordt niet gewezen als een Spurgeon door de prediker op de belofte van God die in Christus ja en amen zijn. Als dat stelselmatig niet gebeurt en het tegenovergestelde wel gebeurd is, nou dan weet je het antwoord toch of je in een gezonde gemeente zit.
Ja.
Die is doodziek.
Ja.
En dan moet je in gesprek gaan. Dus niet zomaar wegrennen. Gesprek gaan, bidden, andere mensen. Maar uit die end of the story moet je wel naar een gezondere gemeente toe. Ja. Dat is zo belangrijk.
Mooi. Ik heb nog één opmerking voor de vraagsteller. Ik proef in deze vraag dat je best eenzaam bent. En er zitten mensen achter onze nazorgchat, waaronder Wietske. En die kan ook prima een buddy voor jou regelen. Dus in contact brengen met een, wat Marcel zegt, een oudere gelovige. En waarmee je samen op kan lopen. Dus of gewoon één keer in de zoveel tijd afspreken om te helpen. Of gewoon eens een, Marcel noemt het in zijn lezing, gewoon een arm om je schouder. Een geestelijke arm om je schouder.
Ah,
dus
mooi.
Ja. Maak daar gebruik van. Jijder.nl/livechat. Dan kunnen we je daar ook bij helpen.
Heel mooi, heel mooi.
De volgende vraag. Ik ben bang dat ik de finish niet ga halen. Het maakt me zo verdrietig. Elke keer val ik terug in een bepaalde zonde. Dat geeft achteraf wel weer verdriet en schuldbesef. We hebben wel weer veel verdriet en schuldbesef. Ik bid veel om kracht om definitief te kappen met deze bewuste zonde. Maar toch keert het steeds terug. Wat kan ik hier tegen doen?
Niet veel. Nee, ik denk dat die strijd tegen zonde, die moet je echt wel strijden. Maar als ik andere jongeren spreek die worstelen met zonde, vaak is dat pornografieverslaving, maar ook wel andere zonden. Altijd roddelen of voortdurend de neiging hebben onder collega's of studenten om jezelf mooier er neer te zetten. Mm. En ten koste van een andere collega, weet je, dat je punten aan het scoren bent voor je eigen toko. Zo kunnen allerlei zonden zijn. Iedere keer, weet je, dat doe ik iedere keer weer. Het is deksels, maar het springt iedere keer weer de lucht in. Een aantal dingen die ook in mijn strijd tegen zonde me iedere keer opvallen is, juist door gefocust te zijn op het niet moet, wordt het echt mega. Echt mega. En wat echt niet helpt, is dat weer in je eentje doen. Ik ben wel iedere keer hetzelfde antwoord aan het geven. Maar net was ik ook vrij fanatiek van, ja, maar zonder een gezonde gemeente, zonder mensen om je heen, zonder een buddy waar je net mee afsloot, dan red je het niet, dan is het kansloos. Maar dat geldt voor dit ook. Strijden tegen zonde ook, joh. Als ik terugdenk, ook aan mijn, zeker ook aan mijn jonge jaren als gelovige, ben ik zo enorm gezegend door een vriend, Marco, die me snapte. Ik mislukte nogal. En dat vertelde ik dan tegen hem. Nou, dat vond hij niet goed. Zeg ik nu met een glimlach. Ja. Maar ik had nooit het gevoel dat hij me kapot sloeg. Zo van, nou Marcel, jij dacht dat je net een klein beetje in het geloof was. Nou, als jij dit doet, dan is dat niet goed hoor. Dan ben je er niet. Dat was nooit de vraag. Maar hij was altijd duidelijk over zonde. Het feit dat ik met hem gesprek had en dat hij me er af en toe op bevroeg, verhinderde ook zonde. Want ik wil niet een teleurstellend verhaal vertellen. Maar als ik dan mezelf zo was tegengevallen en dus hem ook zou tegenvallen, dan was daar altijd ruimte voor. Alsof je een soort van een klein voorbeeldje van Jezus was. Waarin zonde zonde is en dat nooit rechtgesproken wordt. Maar wel een barmhartige of een genadige ontmoeting mogelijk is. En dan zie je ook weer dat je dat echt met z'n tweeën of misschien wel meer moet doen. Maar zeker in een, ja, echt een buddy zijn van elkaar is zo, ja, zo belangrijk. Zo close als deze vlieg bij me is.
Ja.
Dat je zo op hartsniveau close bent, zeg maar. Ja. Om elkaar heen vliegt. En echt betrokken bent, ja, op elkaar. Elkaars leven ziet. Ja, dat is gemeente zijn ook. Ja. En ik ben wel eens, kijk, dat komt nu een paar keer terug. Ik doe af en toe een beetje wat boute uitspraken, een beetje bewust ook wel. Maar, want er valt altijd wel meer te zeggen. Maar gezonde gemeente is wel echt. Ik ben wel een beetje. Jij stelde de vraag van, ja, zijn die er? Die zijn er. Maar het is ook niet zo dat je op ieder hoek van de straat een gezonde gemeente vindt. Dat is echt wel een cadeau.
Ja.
En ik denk dat gemeenten ook.
Nee, maar daarom, ik ken heel veel mensen die juist teleurgesteld zijn, ja, in hun gemeente. Of van de ene gemeente naar een andere gemeente. En dan van de ene teleurstelling in de andere.
Ja, dus, dat zie ik ook
dus het is wel, zeker voor jonge gelovigen in deze tijd, is het wel echt een vraagstuk. Van, nee, je roept het heel makkelijk, ga lekker naar een gezonde gemeente. Maar in die stap zetten is heel pittig. En dan vervolgens kom je in een gemeente waar je weer teleurgesteld raakt. Dan is het teleurstelling op teleurstelling. En dat is wel een.
Ja, dan is het ook een afknapper op een gegeven moment.
Ja, ja, dat is echt wel een moeilijke zoektocht.
Ja. Ja.
Is het überhaupt mogelijk? Want die vraag, is het mogelijk om af te haken, om de finish niet te halen? Want die vraag die moeten we natuurlijk nog beantwoorden. We zijn al lang door onze tijd heen.
Oh.
Maar laten we dan afsluiten met deze vraag.
Met een makkelijk vraagje.
Nee, maar dat is het. Nee, ja. Ja, we moeten gewoon gaan afronden. Ja. Maar,
dat is wel een belangrijke vraag, ja.
Want degene die vraag stelt, die zegt, ik ben bang dat ik hem helemaal niet ga halen.
Ja.
Is het mogelijk om af te vallen in het geloof?
Ja. Ik ben voluit gereformeerd en we geloven in de volharding der heiligen. En daar geloof ik ook in. Ja. En toch geloof ik dat je af kunt haken. Ja. En dat je af kunt haken. Een tijdje terug zag ik een interview van John Piper. En toen was ik verbaasd. Een man die voor mij echt, als het gaat over Calvinisme en Revo zijn, is hij een van een voorbeeld voor mij in ieder geval. Ik luister graag naar en ik leer een hoop. Dat hij op een gegeven moment zegt van, dat hij bang was. Hij zei, het is als Gods soevereine genade mij niet iedere dag ondersteunt, ben ik morgen de grootste afvallige die er is. En zo bedoel ik hem. Ja, je kunt zeker afvallen. Sterker nog, je valt af, je haakt af, 100%. Waren het niet dat Gods genade groot is en dat je het eigenlijk van moet hebben. Dus ik ben er met. Je ziet in het geheel van de Bijbel dat het. Als goed gereformeerde geloof je, ben je ervan overtuigd dat degenen die eens gered zijn, altijd gered zijn. Dat is zeker waar. Tegelijkertijd, hoe weet je zeker dat je echt gered bent? Die vraag komt wel weer op als je op wankelen staat. Ja. Dus ik zou zeggen, je doet er goed aan om je eigen hart te wantrouwen, je leven serieus onder de loep te nemen en te doen wat Hebreeën 12 vers 2 zegt, zodat je zeker weet dat je de finish behaalt, namelijk door te kijken naar Jezus. En kijken naar Jezus kan ook terwijl je met je beentjes op de grond ligt en gewond op het slagveld ligt en zegt, Heer God, aan mij is geen eer meer te behalen. Ja. Dat geloof, dat is voor mij is helemaal niks. En ik haak iedere keer af. Die boezemzonde, nou, ik kan net zo kappen met de strijden tegen, want het komt iedere keer weer terug. Ik ben een hopeloos geval. Kom over en help. En het mooie van het evangelie is dat God dat doet. Ja. En hij gebruikt een gezonde gemeente, broeders en zusters ervoor, om je weer op te raken. Hebreeën, we kunnen die niet toe, maar Hebreeën 12 zegt, hè, zie of er iemand achterop raakt.
Ja.
Kijk eens even om je heen. Dus als er mensen zitten te kijken die zich nu een beetje fit voelen in het geloof, kijk eens om je heen of er niet een broeder of zuster is die een mooi appje nodig heeft. Een mooi lied dat je van YouTube deelt. Van joh, ik zat aan je te denken. Misschien is het niks, maar ik wil je dit lied sturen. Op ik die moet manier denken, samen moet, helpen de finish te halen.
Ik moet denken aan het beeld van die zieke mensen die in de woestijn liggen, die door slangen gebeten zijn en dat die slang daar opgeheven is. Zie op de overlijdensman en voor einde van het geloof.
Het staat er niet bij, maar ik kan me zo indenken dat een moeder soms. Dat is mijn voorstel. Ik ga je helpen, maar je moet kijken.
Ja.
Nou, laten wij ook in een digitale wereld waarin we nu zitten, laten we elkaar via de appjes. Als je gezond bent, laten we dan de ander het oog op de Jezus, Heer Jezus richten. Met een lied, met een tekst, met een bemoedigend woord. Met een bed.
Dank je wel.
Ja.
En. We sluiten dus af met een hele grote oproep, ook voor jou, als je mee zit kijken en wat fitter bent. We hebben heel veel vragen beantwoord. Lang niet allemaal. Er zijn er echt nog veel meer. Er zitten ook nog een paar persoonlijke vragen tussen die ik echt wil behandelen. Mocht je daar echt mee zitten, nou, ik heb het al een paar keer gezegd, ga naar jaarder.nl/livechat. We willen je echt heel graag helpen. Marcel, ik wil jou ontzettend bedanken dat je vanavond hier was.
Ja, dat hoor je
niet. Nadenken over deze levensvragen. De zoektocht achter de Heer Jezus aan. Je ogen te richten op de Heer Jezus. En ik wil vragen dat je met ons wilt danken. En wilt bidden voor de mensen die achter deze vragen zitten.
Ja.
Zullen we samen...
Gaan we doen. Heer God, trouwe Vader. Dank u wel dat we vanavond dit moment met elkaar samen hadden. Dat ook veel mensen meekeken en luisterden en dachten. Heer, u weet welk woord waar viel. Voor de ene een bemoedigend woord, voor de andere juist pijnlijk als een dolksteek. Heer, u heeft ook onze de vragen voorbij zien komen, ook de vragen die niet gesteld zijn. Heer, het verlangen naar u te volgen en zelf zo vaak jezelf teleur te stellen. Dat we u teleurstellen, omdat ons geloof niet echt heel veel overhoudt. Heer, we leggen het voor u neer. We komen met al onze lek en gebrek, met onze zonden en wonden bij u. Omdat we ons realiseren dat dat geloof wat we in de praktijk brengen, de vreugde die we ervaren, dat dat iets is wat ons gegeven wordt. Niet als iets wat afstandelijk is in een gesloten systeem, maar de verwondering van iedere dag opnieuw. Dat het geloof wat beoefend wordt, de navolging, het rennen achter u aan om de finish te halen, om Jezus in het vizier te houden, dat allemaal, dat is een geloof wat we uit uw hand krijgen. En Heer, als we op dit moment in ons leven ervaren dat we heel ver bij u vandaan zijn, diep in de put zitten en ons afvragen, is God ooit wel in mijn leven begonnen? Heer, dan bidden we u of u waarmaakt, wat ook in Filippenzen 1 vers 6 staat, hè, dat u voltooit, dat u afmaakt, dat u volwassen laat worden wat uw hand begonnen is. En als we tot de conclusie komen dat u nog nooit in ons leven bent begonnen, als we ontdekken dat we eigenlijk nog vreemd zijn van genade, Heer, laat vanavond het moment zijn dat ons hart het uitroept. O God, wees mij de zondaar genadig. Ontfermt u zich over mij. Niet omdat ik bijzonder ben of omdat ik prestaties lever, maar uit genade. Amazing grace. Heer, dat bidden we voor iedereen die kijkt en iedereen die meegeholpen heeft aan deze uitzending, aan deze avond. Heer, waar we ook in ons leven zitten, hoe het ook gaat, of we geestelijk fit zijn en heerlijk rennen en genieten iedere dag weer opnieuw van de vreugde die u schenkt, of dat we dat kwijt zijn of nog nooit hebben ervaren. Heer, we bidden om uw genade. Het klinkt iedere keer weer hetzelfde uit onze mond, maar we hebben uw ontferming en uw barmhartigheid iedere dag opnieuw nodig. Waar staan we en waar blijven we als u er niet bent? En wat hebben we in ons leven, ook aan geestelijke zegeningen, wat we niet van u hebben ontvangen? We hebben geen enkele reden om te roemen in onszelf, maar we roemen in de naam van uw Zoon, Vader, de Heer Jezus Christus. Verheerlijk uw naam, verheerlijk uzelf in onze levens, in allen die bij jij daar betrokken zijn. Ook in het kerkelijke landschap wat er is, Heere, waar verdeeldheid is, waar verwarring is. Heere, staat u op en ontfermt u zich over een jonge generatie die soms echt hunkert naar een woord van u. Doe het tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen.
Dankjewel. En ook ontzettend bedankt dat je vanavond hier bij ons was. Dat je meekeek. We hopen dat je blik op de Heer Jezus of opnieuw gericht mag zijn of scherper gesteld mag worden. En dat je vanaf nu weer met nieuwe kracht en energie met de Heer Jezus mag wandelen. En dat je hem mag verheerlijken in heel je leven. Dat is ons verlangen voor jullie. Dus we vonden het ontzettend mooi dat je er was. We zijn dankbaar voor alles wat hier vanavond besproken is. En we gaan afsluiten. Voordat we gaan afsluiten, volgende week vrijdagavond zijn we er weer. We gaan wel naar de zomerstop toe. Dus we hebben nog twee avonden. Volgende week vrijdag is Matthäus Schreur hier. Dominee Schreur is er trouwens tegenwoordig. Hij gaat spreken over Simson of Simeon. Dus volgende week vrijdagavond weer van harte welkom. Nou, de nazorg is nog de hele avond beschikbaar. En voordat we ons slotlied gaan zingen. Ons slotlied is een magistraal lied van een van de eerste sing-ins die wij samen organiseren. Dat begon ooit in Driebergen. Dat werd heel druk. Toen gingen we een hele grote kerk huren. Die werd nog veel drukker. Daarmee gaan we eindigen. En voordat we dat doen wil ik een paar woorden van David meegeven. Woorden van God. Uit Psalm 18 waar we ook mee begonnen zijn. Want u doet mijn lamp schijnen, Heren. Mijn God doet mijn duisternis opklaren. Want bij u ren ik door een lege bende. Met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is gelouterd. Hij is een schild voor alle die tot hem de toevlucht nemen. Want wie is God behalve de Heere? De Heere met vijf hoofdletters, de Yahweh. Wie is God behalve de Heere? Wie is rots dan alleen onze God? Het is God die mij met kracht omgort. Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Laat deze woorden op je inwerken. Neem ze mee. Tot kijk, tot volgende week. Doei!